Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Flevoland in Business, het talk radio programma waar je wekelijks door ondernemers wordt bijgepraat over de do's en don'ts wat betreft eigentijds en succesvol ondernemen in de regio en daarbuiten. Van ZZP'ers, MKB'ers tot managers en directieleden van de grotere bedrijven en instellingen. Wat zijn volgens hen de succesfactoren van een groeibedrijf? En welke fouten hebben zij gemaakt? En vooral, wat hebben ze ervan geleerd? Maar ook, we gaan het hebben over actuele zaken, zoals personeelskrapte, duurzaamheid, regeldruk tot tech en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten in de studio. Deze week in de studio in het WTC Media Center Almere, Nick van Breda, onder meer oprichter van Marginex, en Martin Landkroon, senior advisor bij K+V. Heren, welkom in de studio.
Dankjewel.
Dankjewel.
Zin in.
Wij gaan weer allerlei dingen bespreken. Marginex, ik had er nog niet eerder van gehoord. Maar jullie doen heel veel dingen met VR, AR en in ieder geval in onderwijs. Dus
Ja, dat klopt. Ja.
En K+V, jullie zitten ook in het maatschappelijke domein. En eigenlijk innovatie stimuleren. En...
Ja, zeker. De transitievraagstuk. Hè. De transities, of het nou gaat om duurzaamheidstransities of innovaties. Hoe krijg je die nou van de grond af? Hè? Dus aan de ene kant bouwen we dan ecosystemen. Overheden erin, bedrijfsleven erin. Hoe zorg je nou dat zo'n transitie gaat lopen? En aan de andere kant, en daar werk ik met name voor, is het de ondernemers helpen in die transities. Eén op één helpen, zorgen dat die transitie kan plaatsvinden.
Wauw, maar dan transities, dat is ongeveer toverwoord tegenwoordig. Ja, energietransitie, klimaatcrisis. Maar goed, daar gaan we dadelijk verder op in. We beginnen het programma altijd even met de vraag, wat is jullie lastigste zakelijke beslissing in de afgelopen periode? Nou, Nick, je wil de spits afbijten volgens mij, of niet?
Nou ja, er zijn heel veel beslissingen die je moet maken. Zeker als je meerdere start-ups tegelijkertijd aan het opzetten bent. Naast Marginex is er ook nog Vertelknuffel. En daar, dat zijn twee compleet verschillende producten. Een IoT-product, een robotknuffel en een soort Netflix. Maar dan voor het streamen van XR-content in het onderwijs, in de klas. Ja, dat zijn totaal verschillende producten en totaal verschillende markten. Dus voor het vallen en opstaan zie je grote verschillen daarin. Maar de markt, de zorgmarkt en de onderwijsmarkt zijn ongeveer even log. Daar moet je gewoon een lange adem voor hebben.
Maar wat is dan kom ik zo even, want je zegt Vertelknuffel, dat klinkt hartstikke leuk. Maar wat is dan de lastigste zakelijke beslissing? Is dat je dan moet kiezen tussen A of B qua tijd?
Ja, aan de ene kant wel. De start-ups die brengen nog niet direct geld op. Dus je hebt eigenlijk een basis nodig aan inkomsten om met die ideeën naar een sterk prototype te gaan en naar uiteindelijk een verkoopbaar product. En bij deze branches heb je veel te maken met aan de ene kant wetgevingen. Dus het moet ISO gecertificeerd zijn. Het moet geen veiligheidsrisico's veroorzaken. En we werken ook nog met doelgroepen die wat minder zelf beslissingen kunnen maken. Dus dat is bij een zorgknuffel, zoals Vertelknuffel vooral.
Maar wat is dan het lastigste zakelijke stuk? Is dat dan dat je in een markt zit, maar goed, dat zijn beide dus, die heel erg, in ieder geval niet voorop lopen in verandering, in transities, daar is het woord weer.
Kijk, hebben we.
Maar wat is dan het lastigste wat je in de afgelopen periode had van, jeetje, daar moet ik echt mijn hersenen even over kraken?
Nou, ik denk de prioritering van wat wil je als eerste doen? Als je in de coronatijd, toen we begonnen met twee verschillende bedrijven, zag je dat... Het hygiëne aspect veel belangrijker was bij een fysiek product. En dat bijvoorbeeld het knuffel uitwasbaar moest zijn. En ja, daar leg je dan een prioritering op. Maar vervolgens zijn de basisfuncties niet goed genoeg voor het dagelijks gebruik. Dus waar je op investeert en waar je dus de tijd in investeert, die prioritering goed maken is een groot vraagstuk geweest, zeker in die tijd. Nu is het ook een vraag van de transitie van onderwijs. In corona ging iedereen digitaal. En daarna gingen mensen fysiek weer naar de klas. Dus eerst zet je in op digitaal afstand onderwijs. Hè, met Marginex, een soort Netflix voor onderwijs. Dus je kan overal onderwijs nuttigen. En vervolgens wordt alles, bijna 100% weer van de lessen, fysiek gegeven. Dus je hebt dan eerst geïnvesteerd als het ware in alles digitaal maken. En vervolgens ga je, omdat daar geen vraag meer naar is, weer alles omgooien.
Dus maar zit het dan erin? Want jij moet dat wel financieren. Ik bedoel, kijk meteen even naar Martin. Ja. Maar dat is toch wel een ding dan. Want wat je zegt, dat zou je misschien ook wel hebben in die coronatijd. Inderdaad, alles moest over links. En nu moet het dan weer over rechts. Eigenlijk is niet zo heel veel veranderd volgens mij. Een beetje qua mindset. Maar hoe financier je dat dan? Is dat dan ook echt een big issue? Want dan zeg je eerst propositie is A en dan denk je is weer B.
Ja, dat is dus lastig. Dus scholen zijn, qua beleid zijn ze begonnen met eerst 50% op fysiek weer lesgeven en 50% digitaal. En vervolgens zie je dat in de praktijk docenten toch kiezen om 100% gewoon fysiek les te geven. Omdat ze geen stiltewerkplekken hebben om video calls te doen met hun studenten over Teams.
Maar dat, ja, is juist natuurlijk de flexibiliteit hier als ondernemen. Dit is ondernemen, hè?
Ja, ja.
En zorg ervoor dat je niet op één weg gaat. En bij de financiering kijken we er ook altijd naar. Hè? Heb je meerdere scenario's? Kun je flexibel zijn als dit nou gebeurt, als dat gebeurt? Dat is ondernemen.
Ja, maar ja. Ben je wel uitgekomen qua financiering vervolgens? Ondanks dat de wereld toch weer veranderde met wat je had.
Ja, het zijn verschillende wegen geweest. Eerst werkten we met outsourcing van software. Dus we gingen eigenlijk van opdracht naar opdracht. Dus op projectbasis. Je bouwt iets wat een school nodig heeft qua content. Om een les mee te geven. En dat is goed te regelen als het ware. Maar vervolgens ga je ook kijken van kun je zelf. ImagineX is eigenlijk ook een spin-off van Imagine. Content maken op maat voor een school, voor een les. En vervolgens wilden we naar een streamingplatform waarbij we dus gewoon een hele bibliotheek hebben aan content. En die content maken is kostbaar. Dus wij willen graag content gaan delen die er al bestond. Dus wij hebben eigenlijk twee sporen. Eén is een best wel simpele ondernemerschap waarbij je gewoon opdracht hebt en projecten. En de andere is een soort Spotify. Het vinden van alle content bij elkaar.
Een soort aggregeren.
Ja, en daar onderhandelingen mee aangaan om tot een maandbedrag voor die volledige content te komen.
Oké, gaan we zo even verder op in. Maar want wat de content, even in het kort, die jullie maken is voor scholen, wat je zegt.
Mm-hmm.
Maar wat zijn dat dan? Zijn een soort interactieve les of zo?
Ja, bijvoorbeeld de installatietechniek. Hoe installeer je een badkamer of een badkamermeubel of een wc? Helemaal met de hand in een virtuality bril. Dus daar heb je dus geen materialen meer voor nodig, maar je leert het wel.
Oh, leuk, dat kan ik zelf thuis ook gebruiken voor me. Jij wil hem ook hebben, Martin, net toch?
Ja, ik zit aan te kijken, want dit is juist de toekomst. Hè? Niet alleen in het onderwijs. Hè? Maar ik heb een AI-opdracht gedaan in Utrecht om te kijken hoe kunnen we het MKB nu veeg maken. Ja, het is een verkeerd woord, hè? Daar moet je even een Nederlands woord voor bedenken. Maar in ieder geval dat ze met het AI, dat het vertrouwd is, dat ze het gaan gebruiken. En juist deze zaken, dit zijn de eerste, moet ik het zeggen, de laaghangende fruit wat gedaan kan worden. Denk alleen al bijvoorbeeld aan installateurs die op hele traditionele wijze de nieuwste warmtepomp aan het installeren zijn. Maar als je met AI dat gaat helpen, ja, dan gaat het veel en veel sneller. Dus dit is de toekomst niet alleen voor het onderwijs, maar zeker voor het MKB.
Ja. En bij het onderwijs heeft het nog wel een functie qua onderwijzen. Hè? Want ik heb ook zelf wel eens een project gedaan in Rotterdam. Hè? Ook met dit soort AR-dingen, dat je aan grote offshore dingen. En dan hoe werkt het? Mm-hmm. Maar goed, die zijn ook voor een deel weer teruggegaan naar het fysiek in plaats van digitale werken. Want dat is wat je zegt in coronatijd. Het moest in één keer allemaal digitaal.
Dus, ja, precies. Dus toen was er genoeg investeringen in het digitale. En toen waren er eigenlijk gewoon scholen die zeiden, iedere school heeft €50.000 in en het platform komt er. Maar toen was het corona af en toen haalden zij de stekker eruit. Dus die beslissing van, hier heb je €6.000, ga dat platform bouwen. Die werd uitgesteld en die is uiteindelijk dus doodgebloed, omdat zij weer zagen, we hebben weer fysiek onderwijs.
Ja.
Dus dat soort financiële stroppen die zijn.
Hier zou juist dat denkframe moeten aanpakken. Hè? Want het is dat je zegt van, ik anticipeerde eigenlijk als bedrijfsleven met jouw bedrijf op wat de omstandigheden waren. Maar je moet hem eigenlijk andersom gaan draaien. Het kan kostenefficiënter. Hè, als je AI gaat gebruiken, zullen die les, denk ik, veel en veel en veel effectiever zijn. Dus je kunt veel meer bereiken, hogere resultaten met minder input.
Je hebt een adviseur erbij. Kijk, ik hoor net, er is sollicitant hier in de room. We benoemen hem niet, maar Martin. Ja. Hey, maar even ook naar jou, Martin. Want jij zit bij K+V, je bent adviseur. Jullie doen heel veel in het maatschappelijke en economische vlak. Nou, wat je net al zegt, hè, jullie helpen scale-up startups voorwaarts. Nou goed, kan je zelf nog even kort duiden. Maar wat is dan voor jou de lastigste zakelijke beslissing die je moet nemen? Want jullie helpen heel veel partijen. Mm-hmm. Maar waar zit het voor jou, zeg maar, het lastige stuk in?
Ja, en dat lastige stuk zit er vooral in. Blijf adviseur, hè. Ga dus niet op de stoel van die ondernemer zitten. Ik help heel veel ondernemers één op één over verdienmodellen en strategie. En hoe word je investor ready? En haal je kapitaal op? Maar je moet niet op die stoel gaan zitten van de ondernemer. De ondernemer is de ondernemer. Ik kan alleen hele kritische vragen stellen. Nou, dat is altijd wat we in de gaten moeten houden. Maar als ik nou persoonlijk ga kijken, wat voor mij een hele lastige beslissing was, is het feit, ik ben met al die ondernemers bezig om naar verdienmodellen te kijken. Ik heb ook eigen programma's. Een heel groot programma, bijvoorbeeld in het oosten van Nederland, om scale-ups in de duurzame energie van een kleine omzet in één keer naar een hele grote omzet te laten groeien. Maar daar zit ook een eigen verdienmodel onder. We willen natuurlijk niet dat zo'n EU-project door de EU gefinancierd, dat het niet in de eeuwigheid door de EU wordt gefinancierd, maar dat er ook eigen inkomsten zijn. Nou, daar moest ik afgelopen jaar toch wel flink wat aan, de transitie hebben we het woord weer, een verandering in aan gaan brengen. En dat is best lastig. Dus wat ik adviseer aan de ondernemers, als het dan je eigen programma is, je eigen ondernemingetje zullen we haast maar zeggen, ja, dan zit er toch wel wat meer omheen. Want dan is het een beslissing nemen met consequenties die eraan vast zitten.
Maar wat is dan voor jou in deze dan het lastige, zal ik maar zeggen, is dat jij moet natuurlijk afstand bewaren zonder op die stoel te gaan zitten, wat je zegt.
Jazeker.
Maar dat is op een gegeven moment een soort van mentaliteit natuurlijk. Hè? Een soort van beroepsdeformatie, zal ik maar zeggen. Maar wat is dan bijvoorbeeld een keuze die je moet maken dat je zegt, joh, dat vind ik toch echt lastig. Of zeg je, nou, eigenlijk heb ik al zoveel kennis en kunde, dat kan je altijd wel weer, weet je.
Nou, je hebt inderdaad heel veel kennis en kunde. Ik heb ook een achtergrond in de bankaire sector, een management directie van allerlei banken. Dus je hebt heel veel bedrijven gezien en je ziet wat goed is gegaan en wat minder goed is gegaan. Dus je bent eigenlijk wel geneigd om te gaan zeggen, ah, maar je moet eigenlijk die kant niet op gaan. Hè? Waar ik een beetje met jou net al bezig was, Nick.
Ja, we willen jou ook iets verder ervan afzetten.
Ja, het is heel verstandig. Er moet iets meer ruimte tussen komen.
Ja,
maar dat is het. Hè? Dus je bent geneigd om echt te willen helpen, nog meer te willen helpen, maar dan ga je iets meer aan het stuur zitten. En dat moet je dus als adviseur zeker niet doen, want de ondernemer is de ondernemer.
Heb jij wel triggers ook dan? Want ik kan me voorstellen dat wat jij net zegt, ook met je enthousiasme, hè, dat je dan zit met startups, scale-ups of MKB Plus, whatever, en dat je denkt, oh ja, ik zie nu al dit.
Ja.
Maar je moet wel het proces laten zijn.
Ja, zeker.
En je weet al waar het fout gaat waarschijnlijk, maar eigen maakt fout is natuurlijk altijd mooier of beter, hè?
Ja.
Heb je triggers dat je denkt dat iemand tegen jou zegt, wacht even Martin, nu ga je bedoel, je moet jezelf ook wel controleren de hele tijd.
Ja, je moet je hele tijd controleren. Ik had vorige week nog, was een ondernemer, was een platform bezig om duurzaamheid binnen de woningen allemaal te gaan verbeteren. En eigenlijk op evenementen moet ik zeggen. He, dus dat je een evenement hebt, dan moet ik duurzamer. En dan heeft hij een platform aan het ontwikkelen om aan de ene kant dan de evenementen, dan die moeten vergunningen aanvragen, die moeten allerlei duurzame maatregelen doorvoeren. Aan de andere kant heb je de bedrijven die juist die duurzame maatregelen kunnen regelen. De accucontainers en waterstofgeneratoren, noem allemaal maar op. En de ondernemer die zei van, ja, maar mijn verdienmodel, ja, laat ik maar die evenementen, want die hebben toch zo weinig geld, laat ik die maar niet betalen. En de gemeente, die willen vast wel, die zit heel veel geld, die gaan heel veel betalen. En die MKB's die ik dan ga aanhaken, ach ja, die, nou weet je, daar krijg ik ook niet zo heel veel van. En dan ben ik geneigd te zeggen, niet doen. Het is een verdienmodel wat erin zit. Hè? Duurzaamheid is niet alleen dat je duurzaam voor je omgeving bent. Het moet duurzaam voor je onderneming bent. Hè? Sustainable moet die onderneming zijn. Zorg ervoor dat je zo breed mogelijk gaat kijken. En dan begin ik een beetje te pushen. Om ook te zeggen van, die gemeenten, die hebben wel veel geld, maar die wordt steeds minder en minder. Dus ga zeker kijken naar die evenementenhouders. Want ja, als jij een groot evenement wil organiseren en de regelgeving wat strenger, dan moet je wel. Dus er zit daar ook echt wel een waarde in voor die evenementen. Dus vraag daar geld voor. Hoe ga je dat aanpakken? Maar ook bij die MKB'ers die hun accucontainer er graag willen neerzetten. Ook daar zit de verdienmodel in.
Maar eigenlijk zeg je ook een beetje, denk een beetje out of the box.
Je moet zeker out of the box denken. En dat probeer ik echt te stimuleren, die vragen te stellen. En als die ondernemer toch straks zegt van, maar Martin, ik wil toch alleen maar die kant op en dit is mijn verdienmodel, be my guest natuurlijk, hè. Maar ik ga zeker één keer de vraag stellen en nog een keer de vraag stellen. Maar ik weet wel natuurlijk wel wanneer een moment, er is een keuze in gemaakt, dan gaan we in die keuze verder, want daar is de ondernemer mee gediend.
Maar vaak heb je ook nog wel, hè, want dat komt ook hier vaak ter sprake, is gewoon, kijk, ondernemers zijn vaak bezig in hun bedrijf in plaats van met hun bedrijf, zal ik maar zeggen. Hè. Ik bedoel, de waan van de dag. Terwijl als je even gaat stilstaan en dan een moeilijke beslissing moet gaan nemen, maar even kijken, hoe zit mijn businessmodel in elkaar? Klopt het nog wel? Wat we met jou hadden, Nick, de wereld verandert. Is dat, als ik even naar jouw klanten kijk, zal ik maar zeggen, is dat dan niet het meest lastige om ze gewoon te zeggen, nou stel je voor dat Nick het zou zijn, om die te triggeren en te zeggen van, ja, wacht even, joh, pas op de plaats. En je weet al waar het fout zit, maar dan moeten ze natuurlijk wel zelf gaan inzien.
Spijker op zijn kop. Dit is echt wel de belangrijkste les die ik de afgelopen jaren heb gezien bij ondernemers. Ondernemers zijn doeners, en gelukkig maar. Hè. Zij zorgen voor de economische groei. Dat doet niet de overheid en dat doet niet de adviesbureaus, zullen we maar zeggen. Dat zijn ondernemers die de economische groei maken. Dat moet ook doeners zijn. Maar ik zie heel sterk dat die waan van de dag geld. Ze zijn ermee bezig, moeten geld verdienen, nieuwe opdrachten binnenhalen. En dat moet ook gaan gebeuren. Maar even zeggen van, maar wat is eigenlijk mijn strategie? En als er veranderende omstandigheden zijn, we gaan van een normale omstandigheid naar een corona en we gaan weer terug, hoe ga ik daar dan mee om? Om dat heel helder te krijgen. Ja, daar hebben heel veel ondernemers moeite mee.
Hoe kan je als ondernemer, zonder dat ze meteen jou gaan bellen, maar dat je zegt, dit zou helpen. Is dat dan dagelijks even gewoon 10 minuten, kwartier inplannen, einde van de dag, wat heb ik gedaan of weet ik. Is er iets?
Iets dieper moet dat zijn hoor. Dat kwartiertje is meer de lopende zaken die dan even doorneemt. Hè? En goed dat je het ook zo aangeeft. Nee, het is juist die stap dieper die je moet gaan zetten. Neem inderdaad die halve dag in een bepaalde periode dat je zegt, ik trek me terug met mijn managementteam, of als je een kleinere onderneming hebt met een aantal key mensen in je onderneming, en ga erover nadenken over die situatie. Als dit, als dat, hè, waar we net al met die corona over hadden, als dat nooit straks weer overgaat, wat moet er dan met ons verdienmodel gaan?
Ja, maar niet het klassieke een hijsessie, maar gewoon eventjes.
Nee, niet een hijsessie.
Nee, maar dat is altijd toch weer. Nee,
ja, je zou je haast wel neigen als je dat dan. Nee, moet je juist niet doen. Wel bij de les blijven, maar zorg ervoor dat jouw strategie ook duidelijk op papier komt. En de papier maakt niet uit, maar wel dat je dan goed erover na hebt gedacht. En duidelijk die lijn heb uitgezet.
En ook, hè, wat ik wel eens zelf in het verleden heb gehad, is dat ik bij een bedrijf was en dat ik dan zei, oké, missie, visie, et cetera. Ja, dit en dit. En ik zei, waar heb je het uitgewerkt?
Nee, hè?
Nergens. Hoofd, hè? Maar goed, weet je, dat is ook al iets. Het hoeft niet per se op papier, maar dan ga je hem nadenken. Ja. Hey, maar even naar jou dan, want als we dit zo horen, en je had het net even, hè, we hebben het over Maginex, komen we zo even op als platform voor het onderwijs met alle interactiviteit. En dan heb je nog een keer die vertelknuffel. Ga ik zo even vragen wat dat is. Mm-hmm. Maar hoe doe jij dat? Want ja, Martin schetst ook net inderdaad, jij zit in een stuk waar dat nog wel heen en weer deint, zal ik maar zeggen. Ga je ook even terugtrekken?
Ja, heen en weer deint. Wij zijn voor corona begonnen met labopstelling VR. Want toen bestonden nog geen standalone brillen. En je kon niet een brilletje meenemen. Je moest een PC meenemen. Je moest dingen ophangen. Een
aanhangwagen.
Ja, dus daar is content voor gemaakt. 17 verschillende modules. Elektrotechniek, installatietechniek. Allemaal lessen die je het profiel van de middelbare school goed kan gebruiken. Als je richting Pi wil installeren. Elektro en produceren. Daar is heel veel content nu voor. Alleen die moet allemaal omgebouwd worden, omdat een Meta, een Apple nu en andere bedrijven brillen hebben gemaakt die standalone in een koffertje zo kan meenemen. En dus die minder zwaar moeten zijn, dus minder hoogwaardige kwaliteit hebben. Dus eigenlijk niet trekken wat je op de computer hebt gemaakt.
Dus het 4 en 8K, dat kunnen we wegstrepen. Het wordt gewoon 27 pixels of lager.
Ja, precies. Het was heel hoogwaardige kwaliteit. En dan ga je dan downscalen. Dus je opdrachtgevers zijn er eigenlijk, die willen allemaal naar die bril. Naar een bril die ze voor een hele klas kunnen aanschaffen. Maar die willen die kwaliteitsverlies niet. En dat was eigenlijk in de coronatijd kwam er de eerste bril uit die dat kon. Hè, op de bril zelf, zonder die PC eraan. En toen zeiden ze, al die scholen zeiden van, en nu willen we alleen nog maar op die bril. Want die kunnen we wel voor een hele klas aanschaffen. Dus die labopstelling, die werd uiteindelijk overbodig. En alle andere merken die brillen maakten, die gingen allemaal richting standalone. Dus
maar mijn vraag was van, hoe ga je met dit soort veranderingen om? Ja, dit snap ik. Maar is het dan zo?
Je hebt een hele andere business case. Lab onderwijs, één bril met content die als het ware voor een jaar licenseert. En elke content bij extra licentie. Zegt bijvoorbeeld €2500 voor de content die erop staat, die betaal je elk jaar. Je hebt die ene bril, dus je hebt niet meer ruimte in je lokaal als het ware om meerdere brillen daar neer te zetten. Dus een heel ander verdienmodel dan zeggen, je gaat per student betalen.
Maar hoe ga je dat dan doen? Is dat iets waar je zelf dan op komt? Of heb je een compagnon of iemand anders die zegt van, joh, want dit moet je ook maar allemaal uitdenken. Hè?
Zeker. Ja, ik werk met Michiel Groot-Koerkamp. Die heeft Imagine, eigenlijk de productiebedrijf, opgezet voor content van VR in de klas. Daarmee hebben wij samen eigenlijk besloten om er een streamingplatform naast te zetten. Waarbij Netflix Originals als het ware de content is die al gemaakt is.
Ja.
Dus die hele hoogwaardige content die zijn we aan het omzetten naar iets lagere content kwaliteit. De brillen worden wel beter elk jaar.
En ook duurder, hè? De nieuwe Apple bril. Kan je ook ongeveer €3.500, geloof ik.
Ja, daar gaan we niet op inzetten op dit moment. Want dat is gewoon niet voor een klas te halen. Maar deze brillen zijn wel, Quest-brillen zijn wel te halen voor scholen.
Hoe succesvol is het inmiddels? Want je bent nu een aantal jaren bezig.
Ja, we zijn ongeveer 2,5 jaar bezig met Maginex. En we hebben nu 64 scholen die lid zijn en die een account hebben op Maginex. Die kunnen al 360 graden video's maken en veranderen in interactieve lessen. Dus met multiple choice vragen erin die dan naar andere scenario video's gaan.
Een soort gamified learning.
Ja, zie je heel veel in de zorg. Dus in een ziekenhuis zet je een 360 camera neer. Je gaat nabootsen wat er gebeurt. Hè. Allemaal crisissituaties. Die film je. Die zet je achteraf naast elkaar eigenlijk. Je zegt, als je dit antwoord geeft bij deze vraag. Hè, je moet even hier een bloeddruk meten of je moet hier een AED aansluiten. Dan, als je ernaar kijkt of als je erop klikt, dan gaat er een andere video starten. En zo maak je eigenlijk een hele les. Dat platform hebben we gratis beschikbaar gemaakt. En er zitten dus 64 scholen nu op om video's te uploaden en daar lessen van te maken. Daarnaast hebben we dus die volledige simulatieles van A tot Z, van het installeren van een badkamer bijvoorbeeld. En die zijn ongeveer een half uurtje per les.
Maar dat is een gigantische klus. Ik bedoel, een streamingplatform klinkt heel simpel, maar dan moet je ook die, wat je zegt, die hele simulatie.
Ja, die simulaties die kosten dus relatief veel geld. Hè. Tussen de 30 en 100.000 euro voor zo'n goede simulatieles te maken. Het voordeel is wel, het MBO en het VMBO, die eindaccreditaties zijn landelijk hetzelfde. Dus de eisen zijn hetzelfde wat ze moeten kennen. Dus als je iets maakt, kan je wel schalen naar al die scholen en wellicht ook naar het buitenland. Dus wij zijn vooral ook aan het kijken naar, kunnen wij taalmodules inrichten zodat ze ook automatisch vertaald worden naar andere talen. En daar zien we ook echt de groeimarkt. Dus we zijn eigenlijk bezig met het freemium stuk van Spotify. Die content die gemaakt is, die maken we in Nederland vrij beschikbaar, gratis beschikbaar. Dus iedereen kan op Maginex een account aanmaken, kan eigen 360 lessen maken en kan gebruik maken van ondertussen de zorgwoning. Die is door Sterk Techniek Onderwijs gefinancierd om te maken, omdat er veel zorgmedewerkers tekort zijn en dat, de prognose is dat er nog veel meer wordt. Die kunnen ze allemaal gratis gebruiken. Dus noem maar even de Netflix, de Maginex Originals. En de andere kant is die hoogwaardige content van andere makers, waar je dan een maandbedrag voor betaalt.
Oké, maar dat is dat ook in de originals van Netflix module 10, nou, 12, 13 euro?
Dat is het lastige. Dus er zijn bijvoorbeeld LAS-applicaties. Die zijn in India en in Amerika hebben we er een paar getest. Ze zijn er gemaakt in de coronatijd. Dus die zeiden, ja, we kunnen geen LAS-lessen meer geven. We gaan een simulatie maken. Daar is 2, 3, 4 ton in geïnvesteerd in plaats van 50.000 euro.
Dus Martin zegt, denkt, Martin zit ondertussen een business, maar hij komt zo met antwoord.
Die zijn heel hoogwaardig.
Ja, denken. Ja.
Maar die concurreren met een fysieke lasrobot of een fysieke lasmodule van 50.000 euro. Hè, dat is een apparaat en dan kan je het gevoel hebben als je aan het lassen bent, maar je bent niet echt aan het lassen. Dus het is wel veilig. Maar daar zijn ze mee aan het concurreren. Dus ze zeggen, wij moeten 16 maanden moeten we die 50k verdienen met deze les. Deze ene lasles. Ja, dus die vragen 1500 euro per maand.
Jeetje mineetje.
Per bril. Dus jeetje. Per student.
Nou, ik denk dat Martin daar toch anders over nadenkt wat je moet doen. Maar even, oké, maar het is Nederlands, toch?
Ja. Dus,
hoe wil je dat schalen? Ja, want we hadden het over AI en zo.
Dan ontvangen, en wij vertalen die automatisch naar het Nederlands. Dus die lessen, ook al komen ze uit India en zijn ze...
Nee, maar en omgekeerd, de Nederlandse lessen, die worden... Okay.
Dus zij willen onze content en wij willen hun content.
Hoe ben je met die schaling bezig eigenlijk? Want dat is waar mij het meest opvalt bij de MKB'ers. Die zijn heel veel met de techniek bezig. Hè? Hoe gaan we dit toevoegen? Gaan we dat toevoegen? Terwijl het van belang is om in één keer die schaling te laten plaatsvinden. Hè? Want
de hockeystick.
De hockeystick, maar met name ook hoe snel je die buiging naar boven gaat maken. Want dat is, dan wordt het pas goed financierbaar. En ik zie dat heel wat ondernemers of te veel met de techniek bezig zijn, of gewoon denken een beetje het conservatieve, misschien wat calvinistisch in Nederland. Laat ik maar niet te snel die stijging laten zien, want mijn financiers zullen dat wel waarschijnlijk niet echt heel fijn vinden. Terwijl het juist andersom is. Ik zie heel veel financiers die zeggen, ik ga pas investeren als ten eerste de stap van techniek naar sales snel wordt gemaakt. En nummer twee, dat die hockeystick ook heel snel omhoog gaat. Dus ambitie, ambitie, ambitie.
Maar dat is ook een beetje Nederlands. Je zegt het al een beetje. In Amerika de hockeystick is heel kort, zou ik maar zeggen. En dan gaat hij omhoog. En hier is het toch. Dan denk je, je hebt toch eigenlijk een beetje een achterstand. Want je bent Nederlands. Hè? Dat is een
maar je moet jezelf eerst goed bewijzen. Dus die scholen... Ja, wij hebben gelukkig wel een land die veel graag experimenteert met nieuwe technologie. Dus we hebben nu 64 scholen die dus lid zijn van het platform, het gratis gedeelte. En die gaan we straks een commercieel aanbod doen. We wachten eigenlijk tot we een mooi bundeltje hebben van 10 verschillende lessen. Dus voor lassen, voor installatietechniek en voor elektro. Verschillende dingen die dus interessant zijn voor het VMBO en het MBO. Ja, waar ze voor moeten betalen, daar zijn we nog net niet. Omdat we nog niet op een goede prijsafspraak kunnen komen. Dat we een maandbedrag hebben voor een student in een school.
Nee, maar dat is precies. Want uiteindelijk kun je door dit soort dingen natuurlijk kan je ook even een leraar uitfaseren. Hè? Ik bedoel dan...
op zich zijn dus die 64 scholen zijn al die content aan het testen voor ons. En die komen dus met feedback naar die leverancier in India terug. Hè, die passen wij dan eigenlijk terug. Van hey, dit is wel goed en dat is niet goed. Gewoon de echte lasdocenten.
Oh, goed.
En die zijn juist heel enthousiast. Die willen eigenlijk aan de gang. Maar wij durven die 1500 euro niet neer te leggen.
Nee, maar dat snap ik. Maar ik bedoel eerder van, je hebt niet meer 20 instructeurs nodig. Je hebt dadelijk, dat bedoel ik, je kan dus met minder personeel. Je hebt iemand die het monitort, zal ik maar zeggen.
Ja, we hebben zo'n grote techniek opgave in Nederland met personeelstekort dat dit echt een aanvulling op dit moment is voor tussen de lessen door gebruik maken van oefenmateriaal. Dus praktisch oefenmateriaal is dit.
Want eventjes naar jou ook, Martin. Hè? Want jij helpt dan, en het zijn van ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties. En dan, zoals jullie het mooi zeggen, kansen creëren voor maatschappelijk en economisch succes. Nou, dat is hartstikke tof natuurlijk. Hè? Dat is een hele brede waaier. Maar goed, dan denk ik uiteindelijk MKB, die moet groeien. Nou ja, heel veel zit nog met coronasteunen of allerlei andere gedoe. Maar uiteindelijk, AI is al een paar keer gevallen. Hoe belangrijk is dat binnen het MKB? Dat jij ook zegt van, wacht even, ja, je kunt wel 4 mensen willen, maar die zijn er niet. Of
inderdaad,
ga je zo doen.
Enorm belangrijk. Gelukkig zet de Nederlandse overheid er nou ook op in. Ik ben nu met de provincie Utrecht bezig om te kijken of we daar hoe we het AI bij het MKB kunnen laten binnenkomen. Maar sterker nog, we zijn ook bezig om die stap en nader al te zetten. Hoe kunnen we nou een aantal hele grote AI-bedrijven gaan creëren in de provincie Utrecht. En dan moet je ook echt denken aan de omvang van thuisbezorg.nl, de booking.com's. Hoe kunnen we die nu gaan creëren? En AI is van zorgen, want het uitgangspunt is niet alleen, we willen die hele grote bedrijven natuurlijk faciliteren, dat zou natuurlijk prachtig zijn voor de economie. Maar het ligt eigenlijk een stapje dieper. En dat is vanwege, er is gewoon een tekort aan personeel. Het is niet eens dat het wegfaceren waar je net aangaf.
Nee,
maar het gaat echt, het is veel tekort. Ja, dus het enige wat je doet, is je economie, is dan eigenlijk faciliteren om die groei te laten vasthouden. AI in plaats van het personeelstekort. En dat is van een heel groot belang.
Maar hoe ga je die switch maken?
Ja, die moet je in stappen zetten. Want je zou zeggen, nou ja, heel simpel hè. We zorgen voor heel wat geld. En we pompen er heel veel geld in. En de AI, boem, daar heb je de bedrijven staan. Dat lukt niet. Die verandering moet plaatsvinden in een stap. Je moet eerst het hele MKB kennis laten maken met AI. Dat zou de eerste stap zijn. Wat is nou eigenlijk AI? En ook de laaghangende fruit. Hè? Dus ik noem maar wat. Offertes maken is niet het leukste wat je kunt gaan doen, denken binnen een bedrijf. AI kan het uitstekend.
Ja, ChatGPT in de mail natuurlijk.
Exact, wat je net zei. Je zei net van, ik wil graag mijn films gaan, of mijn uitleg wil ik ook graag in andere talen doen. Nou, dan ga je geen vertalers meer voor in dienst nemen. Dat heb je AI. Ja.
Wat is de volgende stap?
De volgende stap is dan van, als het bij het MKB is binnengekomen, dan zul je zien dat er een aantal AI-bedrijven zelf, dus niet het MKB die AI is gaan gebruiken, maar juist een aantal bedrijven die AI aan het leveren is, AI-bedrijven, dat die in één keer gaan groeien. En dan moet je de volgende stap zetten. Dan moet je zeggen, daar moet dan die groei niet langzaam gaan, maar moet als een pijl gaan. Want dan ga je de grote bedrijven, de booking.coms, zo haast maar zeggen, die ga je dan creëren. Dus in die twee stappen, dat is het allerbelangrijkste. Nummer 1, het hele MKB vertrouwd laten maken met AI. Je zult een aantal AI-bedrijven zien die in één keer gaan groeien. En die moet je gaan helpen, want dat was net wat ik aangaf. De ambitie moet gewoon een heel stuk omhoog. En niet alleen vanwege de groei, maar vooral vanwege het feit, dan wordt het pas financierbaar.
Ja, hey, want als je het hebt over ambitie en je hebt het sowieso over de regio Flevoland. En jullie zitten door het hele land heen natuurlijk. En jullie doen ook dingen in het verleden, in ieder geval weet ik je ook hier. Dan denk ik, ja, de ambitie spat hier ongeveer overal vanaf. Maar ondertussen zit hier geen booking. Er zitten heel veel andere grote bedrijven, moet natuurlijk zeggen, Alphen en weet ik wat allemaal. Maar wat jij net zegt en wat Utrecht wil met AI, dan denk ik,
ze zitten hier wel hoor. Ik heb een van mijn topbedrijven die ik nu aan het helpen ben, is een bedrijf in de laadpalen. Met een energiemanagement systeem. Zit hier in Almere.
Ja, maar dat is Alf of zo dan. Dat mag je niet roepen.
Nee, het is geen Alf. Het is een
spelletje van maken. Wacht even.
Ik ga de naam nog even niet noemen.
Okay.
Maar het is, is op weg om de grote Europese marktleider te worden. Zit hier gewoon hier in.
En die heb ik niet op mijn netvlies, hoor ik net.
Dat weet ik nog niet.
Okay.
Ik kan hem wel noemen. Blue Marble is dat. Die ben ik aan het helpen.
Oh ja.
En die ken je? Moet je zien. Dan die zijn we aan het helpen. Welke strategie moeten ze gaan volgen? Hoe gaan we die groei laten plaatsvinden? Is op weg om de marktleider in Europa te gaan.
Maar wacht, dat vind ik heel mooi hè, dat je dat zegt, marktleider. Maar dan denk ik bij mezelf, want je hebt hier ook allerlei andere partijen die ik ook in mijn eerdere programma van Tech en Innovatie gehad heb. Dan denk ik, het is natuurlijk onwijs een cowboymarkt. Hè. Het is een nieuwe markt. Dus hoe, Alf is heel groot ook in Palen. Nou, je hebt dan Blue Marble, een aantal andere van die dingen. Ook gebied, er zit ook zo'n partij die doet het op het gebied van vrachtvervoer en laadpalen, weet ik wat. Marktleider zeg je dan. Maar het is toch, dit veld is toch veel te druk. Daar zitten toch zoveel partijen in te graaien.
Nee, sterker nog, het ligt een beetje aan je sector natuurlijk. Nee, in deze sector waar we het over hebben, zullen alleen maar de bedrijven gaan overleven die een bepaalde omvang hebben.
Ja, en ook heel veel funding.
En heel veel funding. Daar ga ik zo nog op komen. Dat is het tweede wat hier van belang is. Maar in ieder geval, je moet een bepaalde omvang hebben. In deze markt moet je een omvang hebben als marktleider. Anders ga je niet meedoen. De opgave is namelijk zo groot hier in Europa, dat alleen de grote jongens straks de contracten zullen krijgen. De kleine jongetjes die gaan te weinig waarde toevoegen. Dus de grote overheden...
De winner takes it all idee.
Exact. Die, dat speelt dus nummer één. Nummer twee, wat je net aangaf, hoe ga je met die financiering om? Dat was hier ook in Flevoland. Er was een andere opdracht voor Horizon, hè, de ontwikkelingsmaatschappij. Je ziet vaak dat in die eerste fase, heb jij misschien ook wel gezien, Nico, in die eerste fase met innovatie soms moeilijk om private financiering te krijgen. Gaat eigenlijk om publieke financiering. De vraag van Horizon aan mij was van, kun jij hier in Flevoland genoeg innovatieve MKB's vinden? Ze konden het zelf niet vinden. We zijn 4 maanden bezig geweest, maar liefst 160 innovatieve MKB's hier in Flevoland hebben kunnen vinden en konden we nu aanbieden aan Horizon om te kijken, is hier een financiering mogelijk? Nou, dat is ook van belang. Zorg ervoor dat je die connectie met de financiële sector, maar ook, dus ook met bijvoorbeeld publieke financiering, zoals een ontwikkelingsmaatschappij, dat je die kunt vinden. Daar moet de overheid wat voor doen om ze te vinden. Maar er is hier genoeg in Flevoland.
Nee, maar meer dan genoeg. Daar ben ik zeker met je eens. Maar ik bedoelde vooral omdat je net had over dat Utrecht inzet op AI. Daar bedoel ik van, hier is natuurlijk food en IT en heel veel dingen. Maar ik bedoel, wat je net zegt, er zijn hier waanzinnig veel innovaties. Mijn tech- en innovatieprogramma heb ik 3,5 jaar gedaan. En daar kun je nog wat 10 jaar mee door, zal ik maar zeggen. Alleen het punt is dat mensen vaak weer in hun bedrijf bezig zijn. En dat ik dan ook wel eens heb, moet je daar naartoe? Oh ja, maar daar heb ik geen tijd voor. En dan kom je weer op het punt terug dat ik denk, ja, het is er allemaal wel. Maar als je het niet bij elkaar brengt.
Inderdaad. Bezos inderdaad bezig met die innovatie. Maar zorg even voor die ambitie. Dat geldt hier wel trouwens hoor. Inderdaad. Als je die ambitie maar toont, dan zul je zien dat je hierboven gaat drijven. Dat is echt waar hoor.
Dus precies. Het zeggen ik wil het is iets anders dan de ambitie daadwerkelijk.
Exact.
All right. Nou,
volgens mij is het ook nog een ander ding. Hè. Je hebt die 20% Google time die ze bij Google hebben ingelast. Dat iedereen daar even ruimte kan nemen om aan zijn eigen ideeën en projecten te werken. En dat is eigenlijk ook die netwerktijd. Die doen we nu. Ik werk daarnaast ook nog op school. Die geven we ook aan docenten om zich bij te scholen om nog überhaupt relevant onderwijs te kunnen geven.
Want snappen die sowieso überhaupt dat hele...
Ja, dan moet je ze eerst een begeleiden en vervolgens moet je daar een trainer.
Want dan krijg je een bril op en weet ik voor wat. En dan is de ene noisy,
ziek. Je hebt tot onboardingsvragen. Hè? Dus inclusiviteit is eentje van... Hey, sommigen hebben een hele slechte voorervaring met VR. Als nog in een cardboard met een kartonnen doosje met je mobiel erin. Heb je een keer een rollercoaster meegemaakt en die zeggen nooit meer dat ding op.
Nee.
Ook al kom je met de nieuwste brillen, al kom je met die nieuwe Apple Vision Pro, dan zeggen ze nee, VR is niks voor mij.
Hoe zit het met technologie eigenlijk, Nick? Dan als je gaat, want ik heb ook het gevoel dat we hier in Nederland, misschien ook wel in andere landen, ook gewoon moeten wennen aan technologie. Je zegt net, er wordt tijd voor vrijgemaakt op die scholen, voor die docenten.
Ja.
Ik begrijp dat, hè? Moeten wij meer tijd vrijmaken om te wennen aan technologie en dat we het ook makkelijker kunnen adopteren?
Nou, bij ons op school hebben we dan ICT en onderwijscoaches bij Avans Hogeschool dan. Die rol daartussen innemen. Dus je hebt ondersteuner voor toetsen en examens. Je hebt docent. En daartussenin zit de ICT en onderwijscoach. En die moet die verkenning doen. Eigenlijk zoverre dat hij hem als een lesvorm kan voorkouwen aan een docent. Van, zo zou je dat in een lesvorm kunnen gebruiken op een goede didactische manier. En dan die docent dus 1 keer meehelpen om die te organiseren. En vervolgens eigen laten maken. Dus, dit ging goed, dit ging minder goed. Ik wil hier wat meer tijd voor. Oké, dan laat ik het los. Nu is hij van jou. Hè. Ik zorg dat op de achtergrond al die brillen mooi in de kar en een verrolbare kar altijd opgeladen zijn, altijd verbonden zijn, dat je ze gelijk kan gebruiken.
Ja, het moet wel natuurlijk convenient
dat
zijn. Dat ontzorgen natuurlijk simpel
is heel belangrijk. En als je een boek uit de kast pakt, het moet zo simpel zijn dat het je zet hem aan en de enige app die je ziet, is die app die je voor die les nodig hebt.
Ja.
En dat zijn allemaal beheersoftware die we ook ontwikkelen. Waardoor het heel makkelijk wordt voor een dummy, voor iemand die het nog nooit gebruikt heeft, om het binnen een half uur gewoon goed te gebruiken.
Ja, maar het is een beetje als antwoord inderdaad. Je hebt gewoon iemand die dat faciliteert, in de gaten houdt. Ja. Ja, want jij bent oorspronkelijk ook Almere.
Ja, ik ben net verhuisd.
Zit je nou ook hier met je bedrijf? Ja, zit je nou hier? Of waar doen jullie dit allemaal?
Een beetje in heel het land. We hebben een kantoor in Den Helder. Compagnon woont in Twente.
Maar wacht even, Den Helder is de marine, toch?
Ja, daar zitten we in het kantoor van de marine, in Metip.
Maar waarom zit je in Den Helder dan?
Ja, ze hebben daar ook een financieringsfonds, Noord-Holland Noord. Die wil daar start-ups en scale-ups helpen groeien.
Op een bepaald gebied, wat AI is voor...
Ja, ze hebben daar marine natuurlijk als een groot thema. Maar alle exponentiële technologieën willen ze daar huisvesten voor NOP. Dus ze hebben een kantoor, een heel mooi terrein, Metip heet het.
Mooi.
Daar zitten heel veel mooie start-ups en wij zitten daartussen als Maginix. En daar zitten we nu met 5 stagiaires. De marine heeft daar een simulatielab, dus die ontwikkelen heel veel mooie VR-simulaties voor trainingen voor de marine. En in de overige tijd kunnen ze of bij ons een stage komen doen. Hè, dus na een stage bij de marine. Maar in de open dagen, hè, er komen heel veel studenten langs van mediacolleges, kunnen we ook natuurlijk ons platform...
Mooie promoten. Klant, mooie klant lijkt me dat. Nog een vraag. Jij wilt even, we gaan ook richting het einde van het programma. Maar je wil een vraag stellen?
Ja, inderdaad. Dat is wel, misschien wel een tipje voor Flevoland. Want in Noord-Holland, daar werk ik zelf ook voor dat programma. Dat is een provinciaal programma. En worden ondernemers zoals jij in die provincie, zegt men van, wat je in je hoofd hebt zitten, hoe kun je nou echt die groeiplannen zetten? En hoe kun je die groeiplan nu vormgeven? Mm-hmm. En hoe kun je dan investor ready worden en kapitaal ophalen? Dat voor het programma werkt. Hebben we al meer dan 800 ondernemers hebben mogen helpen. Waaronder heel veel op meetip. Om investor ready te worden. En dat is eigenlijk nodig. En denk hier ook in Flevoland. Neem die ondernemer aan de hand mee. En niet omdat hij dat niet kan, maar omdat hij gewoon daar even geen tijd voor heeft. Wij helpen dan in dat programma die ondernemers om dat echt op papier te krijgen. En in de taal te schrijven van de financiële sector om het geld binnen te halen. Al meer dan 800 ondernemers geholpen. Meer dan 230 miljoen opgehaald de afgelopen jaren.
Ja, dat is super goed.
En daarmee krijg je een uitstekende...
Maar jij zit echt overal in met je vingers voor me. Want je is alleen maar te knikken
dat
hier.
Dat is het mooie in heel Nederland mogen
We doen een keer een marathon-uitzending. Maar dan gaan we elke provincie af. Hey, maar jongens, even gelet ook op de tijd. Ik wil zo nog eventjes weten richting het einde over jouw vertelknuffel. Maar stel je nou voor dat je één dag de baas van Ondernemend Nederland zou zijn. Nick, wat zou je dan doen? Zou je dingen aanpassen als je in Den Haag even aan de knopjes mocht draaien?
Nou, ik zou het wel mooi vinden inderdaad om op elke provincie een plek te hebben waar je de verschillende soorten financiering kan ophalen. Dus dat je in ieder geval dagelijks kan pitchen ergens met het idee dat het niet alleen bij de KVK een inschrijving is, maar dat je gelijk de volgende deur kan pitchen naar 15 investeerders of je ideeën met je ambities. Of zij daar wat kritieke vragen op kunnen stellen.
Doen jullie dat al?
Ja, nou, ik ben voorzitter van zo'n tafel. Als die financieringstafel. Ja. Het kabinet riep daar 2 maanden geleden voor op. Van, laat nou het MKB. Geef nou iets aan het MKB. Dat mag die financieringen kunnen plaatsvinden. 1 loket. Dat is een financieringstafel.
Maar waar zit hij dan?
Hij zit in Amsterdam. Voor de metropoolregio Amsterdam. Dat betekent ook een stuk Flevoland zit daar bij je. En daarvoor dus eigenlijk op dit moment nog de enige werkende financieringstafel van Nederland. Moeilijkere MKB. Financieringen worden daar binnengebracht. Aan de andere kant van mijn tafel, daar zit de Rijksoverheid, daar zitten de grootbanken, zit private equity, er zit crowdfunding.
En dat is geen logorganisatie met 25.000 formulieren.
We gaan steeds 3 proposities iedere 3 maanden zo'n beetje brengen we daar naar binnen om te zeggen hoe gaan we dit nou financieren? Mm. Bijvoorbeeld zoals wat jij doet, Nick, een propositie als die wat moeilijker te financieren is. We zitten aan de tafel, er worden vragen gesteld en de ene zegt van weet je wat, ik neem dit risico, de bank neemt dit risico, een ontwikkelingsmaatschappij neemt een ander risico en private equity zegt het laatste geld komt terug bij. Super idee.
Hoe kan je dat melden? Even ook gelet op tijd. Als je als ondernemer bent, wat kan je doen? Kan je ergens pitchen?
Zeker pitchen. Bij de financieringstafel Amsterdam. Dan ga je naar het PIM Noord-Holland. Het programma investeringsgereed MKB Noord-Holland. Maar geldt ook voor een deel van Flevoland. Ga er naartoe.
Gewoon Google.
Daar staat de financieringstafel op. Kom je met mij in contact.
Oké, om dat ook meteen. Oh, dat is wel lekker. Dan gaan ze hierover beginnen.
Ik ben de voorzitter.
Even ook, wat zou jij doen als je minister van Ondernemend Nederland?
Het idee van Nick vond ik wel een hele mooie. Wat jij net aangaf. Je zei van, er moet meer tijd zijn om met die technologie mee bezig te zijn. Ik trok hem net door van, eigenlijk zouden we tijd moeten creëren voor de Nederlanders. Niet alleen voor de MKB's, maar ook voor de Nederlanders. Om met technologie meer in aanraking te komen. Ik weet niet hoe het moet.
Maar gewoon de algemene tendens. Maar goed, dan heb je in het journaal weer zo'n item van AI gaat aan de loop met jouw dingen. Dan is meteen die hele les weer...
Maar dat is juist wel, want dan ben je er niet mee gewend. Want AI heeft echt zijn voordelen. Maar als je inderdaad maar dat hele flinterdunne laagje ziet, dan zie je meteen die negatieve dingen. He, laten we dat maar niet gaan doen, die vooruitgang. Laten we dat maar even liggen. Je moet juist ermee vertrouwd raken. En als je dat hebt, dan kun je zien dat dus ook de technologische veranderingen makkelijker binnen het MKB kunnen gaan stromen en dat we meer economische groei hebben. Hoe het moet, weet ik niet. Het is alleen even een richting.
Ja, ik denk dat we hier een nieuwe minister hebben trouwens. Ja, even wel netjes aanspreken. Dus,
Ik denk dat er heel veel ruimte gemaakt kan worden binnen hogescholen en universiteiten. Technische universiteiten voor een makerspace à la lab. Om met die technologie in ieder geval elke dag te oefenen. Die scholen zijn heel blij en gebaat bij bedrijfspartners. Ook MKB'ers. Die willen heel graag in de regio werk voorzien voor die studenten. 6% van het hoger onderwijs wil ondernemer worden. Dus er is ook niet echt een risico dat je ideetje van je onderneming wordt gejat. En je hebt gelijk talentvolle mensen. Wij instrueren en helpen docenten met het gebruik van AI om betere lessen mee te geven. Gaat het over schrijfvaardigheid van studenten verbeteren. Hoe gaan ze nou een betere pitch opstellen door middel gebruik te maken van AI? Daar begint het bij. Die studenten zijn allemaal afgestudeerd dadelijk. Hebben een 15, 20-tal tools in AI gebruikt of het nou voor 3D moeten leren gaat, of voor pitchen, of voor het uitrekenen van een goede business case. Dan komen die in bedrijven en die MKB's hebben nog geen ervaring gehad. Dus op het moment dat die MKB's al mee kunnen doen.
Zo komt het er gewoon in. Ik ga even, even nog kort. Die vertelknuffel. Dan willen we even weten wat de vertelknuffel is. Want je hebt hem ontwikkeld voor mensen met autisme volgens mij. Voor de zorg. Wat kan je ermee? Kan je hem even pakken? Want je hebt er ook eentje.
Ja, ik heb hem alleen niet aanstaan. Dus ik kan hem uitleggen zo.
Ja? Soort haai.
Ja, het is een soort walvis. Een vertelknuffel is een knuffel waar je, als er geen hulpverlening is, hè, dus niemand is om naar je te luisteren, dat je daar wel je emotie en je verhaal aan kwijt kan. Dat begon in het onderwijs. Het was een vraagstuk vanuit het basisonderwijs. Waarbij je dus, hè, passend onderwijs is nu, zodat er niemand eigenlijk meer hoeft te blijven zitten. Maar dat betekent ook dat er heel erg veel kinderen in de klas ergens mee zitten. Of dat nou in de thuissituatie is, of het nou een autistisch spectrum is, overprikkeld zijn. Kan alle andere redenen hebben dat ze even niet bij de les zijn, maar dat ze even naar rustruimte kunnen en daar kunnen uiten wat ze willen. Dat kunnen ze opnemen op de knuffel en die kan een docent later terugluisteren en die kan daar iets mee doen.
En die praat je ook terug? Dus een soort Tamagotchi of zo, of niet?
Ja, in die zin, je kan van tevoren dus vragen opnemen die je graag wil stellen aan een persoon. Je kan dat bijvoorbeeld dagelijks op een bepaald thema doen, als je daar graag meer inzicht over wil vanuit de klas of vanuit een zorgsituatie. Dus we zijn ook bezig met zorgwoningconcepten waar je dus met gehandicaptenzorg te maken hebt. En ja, die hebben ook af en toe een uitbarsting en die willen dat ook kwijt.
Oh, leuk.
En die kunnen dan de volgende dag, kan dat teruggeluisterd worden door een zorgverlener en die kan daar een beslissing op maken wat die daarmee doet.
Ja, ik denk dat je nog even met Marten kan doorbomen over de vormen van deze vertelknuffel. Dit is een haai, maar je kan het ook, het zal waarschijnlijk ook in een beer, zie ik half ergens liggen. Maar
ja, het is uiteindelijk kan er natuurlijk de hardware in elke knuffel gedaan worden.
Ja, precies. Een soort Nemo met een knop erin.
Ja, als iemand een eigen persoon
van knuffelbaar.
Ja, knuffelbaar. Je mag er misschien wel even eentje lezen straks.
Ja, hey,
jongens, ik dank jullie hartelijk. Nick van Breda, onder meer oprichter van Maginex. En je bent dan ook verbonden aan die vertelknuffel, neem ik aan.
Ja.
Ja? En Martin Landkroon, senior advisor bij K+V en alle andere zaken die je doet. Want ik heb het idee dat je ongeveer heel veel visitekaartjes in je zak hebt. Fantastisch.
Gaaf, hè?
Ja, nee, te gek. Je mag zeker nog een keer langskomen. Geldt voor jou ook natuurlijk, Nick. Bedankt, heren, voor jullie komst en voor het gesprek. Dank je. Jullie ook bedankt voor het kijken en wat luisteren naar dit programma via je favoriete audio-video platform. Het kan onder meer ECFM, Easy, natuurlijk een of meer radio moet ik zeggen en een of meer tv. Waar we elke werkdag tussen 6 en 7 te beluisteren zijn. Ik wens je een hele fijne en succesvolle week toe. Graag tot de volgende keer.